Allereerst goedemorgen aan allemaal. Bijzonder om zo weer samen te zijn. En Martin, dank je wel voor je prachtige liederen. Ik vind het altijd mooi hoe je je liederen weer zeer zorgvuldig uitkiest. En ook je passie die je daarin legt, dat vind ik altijd weer mooi om te zien. Want God is het waard. God is het waard dat we hem niet alleen maar dienen van, oh, nu is het zondagochtend, dus we gaan even iets doen. Nee, God verdient ons gehele leven. Elke gedachte, elke kracht die we bezitten, elke liefde die we hebben, alles verdient God. Want God heeft, zoals we vanochtend ook gezien hebben, vanuit verschillende gedachtes, God heeft alles voor ons gedaan. En dat verdient het, dat wij alles voor hem doen. Een aantal weken geleden heb ik mogen spreken, ook hier in Haarlem, over Joël hoofdstuk 2. Waarin we die machtige belofte hebben besproken, waarin de belofte gegeven werd dat de geest uitgestort zou worden op alle vlees. En we hebben gezien dat die profetie bestond uit een aantal hele belangrijke punten. Nogmaals, daarna zal het geschieden. Dus het was iets wat zou gaan gebeuren in de toekomst. Het tweede wat heel belangrijk was, dat de geest van God uitgestort zou worden. Op wie? Op al wat leeft. En dan wordt ook heel specifiek aangegeven, uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw oude en uw jongelingen zullen gezichten zien. Zonen, dochters, oude, jongelingen. Maar dan gaat het zelfs nog een stap verder als hij zegt in vers 29, ook op uw dienstknechten en op uw dienstmaagden. Van groot tot klein, van jong tot oud, van zonen tot dochters. Zijn geest zou uitgestort worden op al wat leeft. Wat we ook gezien hebben, is dat deze tijd, die zou ergens mee gepaard gaan. En die zou gepaard gaan met tekenen en wonderen. Totdat die geduchte en grote dag des Heren zou komen. En allen die hem aanroepen, die zouden behouden worden. Nou, we hebben de laatste keer gesproken over het feit dat in Handelingen hoofdstuk 2, daar zegt Petrus heel duidelijk, nadat daar ook inderdaad in tongen wordt gesproken, zegt Petrus heel duidelijk, als de Joden die daar op dat moment zijn zeggen van, wat is dit? En sommigen zeiden, ze hebben te veel wijn op. Anderen zeiden, ja maar, wat is dat? En we weten, de Joden, dat was een volk, dat wilde altijd een teken hebben. En God zei, in Joël hoofdstuk 2, als die geest uitgestort zal worden, zal dat inderdaad ook gepaard gaan met tekenen en met wonderen. Met andere woorden, ze konden er niks tegen inbrengen, in die zin. Ze zagen die uitstorting. We hebben gezien in Handelingen hoofdstuk 10, bij het huishouden van Cornelius, dat er ook gezegd werd, kunnen wij het water weerhouden, die ook de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals wij die ook ontvangen hebben? En het verhaal was compleet. Maar nu komt de volgende vraag en daar willen we vandaag wat meer bij gaan stilstaan. Vandaag willen we wat meer stilstaan bij vers 30 en vers 31 van deze profetie. Want de vraag is natuurlijk ook even, als Petrus zegt, dit is het wat geschreven staat in de profeet Joël. Was het alleen hetgene wat er op die dag gebeurde, de vervulling van de profetie? Zouden de jonge zonen en dochters alleen maar op die dag gaan profeteren? En we weten natuurlijk dat dat niet zo is. Vers 30 en vers 31. Daar willen we vandaag bij stilstaan. En wat staat daar? Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Joel 2 vers 30. Bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Nou, wat gebeurt er nou? Enerzijds wat er gebeurd is, mensen, met alle respect, die lezen deze tekst. In Joël of in Handelingen 2. En dan zeggen ze, oh, de grote en geduchte dag des Heren, dat is de dag van het oordeel. Die nog ergens in de toekomst ligt. Die nog ergens een keer moet gaan komen. Maar de vraag is dat zo? Daar willen we vandaag eigenlijk hoofdzakelijk bij stilstaan. Wat is nu eigenlijk precies die grote en geduchte dag des Heren? Zoals we de laatste keer ook benadrukt hebben, als we de profetie uit Joël gaan lezen, wat moeten wij dan eigenlijk in de eerste plaats gaan doen? Als we de profetie in Joël gaan lezen, dan moeten we eigenlijk niet alleen maar Joël 2 vers 28 tot 32 lezen, maar dan moeten we eigenlijk beginnen in hoofdstuk 1 van Joël. We gaan dan naar hoofdstuk 2, we gaan dan naar hoofdstuk 3... Dan hebben we dat boek uitgelezen. Dan zeggen we, om dat echt heel goed te gaan begrijpen, gaan we dat boek nog eens een keer lezen. En we gaan het nog eens een keer lezen. Gisteravond zaten Ada en ik aan de tafel. En er is een persoon, die heet Peter Schelen. Misschien kennen jullie die naam wel. Peter Schelen is iemand uit de evangelische wereld. En die hebben een nieuw boek geschreven over het boek van Openbaringen. En die is eigenlijk tot een hele andere conclusie gekomen dan wat hij altijd had geloofd. En Ade die zei, hey, in dit artikel staat, ik heb het boek van Openbaringen voor 10 maanden bestudeerd. Toen zei ik persoonlijk, ik zei van, kijk, dat is nou bijbelstudie. Want wat doen de meeste mensen? Die lezen ergens in het midden van Openbaringen een paar versen en dan gaan ze een hele theorie eraan hangen. Of mensen lezen een klein stukje uit Ezechiël en er komt een hele theorie. Ik zei, kijk, dat is nou bijbelstudie. Eerst 10 maanden goed gaan lezen, van begin naar het eind, van eind naar begin en tussendoor. En dan na 10 maanden, dan ga je eens een keer praten. Wauw, wat zou er gebeuren als iedereen dat nou eens zou gaan doen? Die zegt christen te zijn. En die dan inderdaad kan zeggen, voor 10 maanden lang of voor 8 maanden lang ga ik dat Bijbelboek lezen en bestuderen en dan ga ik pas praten. Wauw, dat zou wat gaan doen. En onder andere, Peter Schelen, die komt dan ook inderdaad tot de conclusie, als we de beelden van Openbaringen goed willen gaan interpreteren, dan moeten we eerst eens goed naar dat Oude Testament gaan kijken. Want daar worden die beelden beschreven. Daar wordt er een betekenis aan gegeven. Dan kunnen wij de betekenis van Openbaringen ook inderdaad goed begrijpen. En dat is ook zo met deze profetie uit het boek van Joël. En helaas, en ik zeg dit met respect, en ik zeg het ook met respect naar mezelf toe. Wij moeten die mensen zijn die inderdaad echt de Bijbel lezen. We studeren nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. En dan moeten we pas als het ware gaan praten. Joël. Als we die profetie dan gaan lezen, dan wordt deze profetie uitgesproken rond ongeveer het jaar 800 tot 900 tot 800 voor Christus. Ongeveer. En vanuit die tijd moeten we deze profetie gaan plaatsen. Of, als Handelingen 2 over deze profetie praat, moeten we niet vanuit onze gedachten gaan denken, maar moeten we vanuit Handelingen 2 gaan denken. Laten we eens teruggaan om die grote en geduchte dag des Heren, om die wat dieper te definiëren, dan wil ik graag een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 23. Matteüs hoofdstuk 23. En daar staat in vers 29. En even een klein stukje meer over Matteüs 23. Wat we zien is, als we vanaf het begin van het boek van Matteüs gaan lezen, dan zien we dat Jezus op een hele milde, op een hele zachte, op een hele warme manier de mensen het evangelie aan het prediken is. Maar naarmate Jezus dat aan het doen is, wordt de tegenstand die wordt steeds groter. En in het bijzonder van de fariseeën en de schriftgeleerden. Als we dan in hoofdstuk 23 komen, dan zie je in hoofdstuk 23 dat daar 8 keer... maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën. We zien dat in vers 13, in vers 14, we zien dat in vers 15, in vers 16, in vers 23, in vers 25, in vers 27 en in vers 29. En daar zegt Jezus in hele duidelijke, krachtige bewoordingen hoe hun er werkelijk uitzien. En dan zegt hij eigenlijk, jullie zijn eigenlijk door en door rot. Dat zegt hij eigenlijk. En wat staat er dan in vers 29? Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. Als u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Wauw. Hij zegt, jullie getuigen tegen jezelf. Jullie zijn moordenaars, dat zegt hij. Wat zegt hij dan in vers 32? Maak dan ook de maat van uw vaderen vol. Wat betekent dat? Maak de maat van uw vaderen vol. Wat betekent dat? Een hele goede manier om dat goed te begrijpen is om terug te gaan naar het verhaal van Abraham. Abraham die komt aan in dat beloofde land. En God zegt tegen Abraham, Abraham, jij krijgt dit land. En jouw volgelingen, jouw nazaten, die zullen dit land gaan bewonen. Maar wat zegt hij dan? Dat zal niet in jouw leven gebeuren. Dat zal pas over 400 jaar zijn. Waarom? Dan staat er letterlijk, want de maat van de ongerechtigheid van de Amalekieten is nog niet vol. En wat betekent dat? Dat betekent als het ware dat God heeft een maat van ongerechtigheid. Die maat die wordt heel langzaam opgevuld, als het ware. En als de maat vol is, dan zegt God, nu ben ik gerechtvaardigd om jullie uit te delgen. En dat is natuurlijk wat er gebeurde 400 jaar later. Al had God dat eerder gedaan, dan hadden de Amalekieten kunnen zeggen, God, dit was niet recht. Want onze maat was nog niet vol. Met andere woorden, God heeft een maat van ongerechtigheid. En als die vol is, is God ook gerechtvaardigd om dat volk, omdat de maat vol is, om zo'n volk uit te delgen. Dat zit ook als basis achter de oorlogen waar God een opdracht toe gaf in het Oude Testament. Dat was niet zomaar omdat God een verkeerde dag had. Dat was niet omdat God, juist omdat God rechtvaardig is. Maar als de maat vol is, dan kan een volk uitgedelgd worden. En dat zien we ook hier, dat Jezus dat zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Tegen dat Joodse volk. Daar zegt hij tegen, maak die maat maar vol. Jullie zijn al zo ver gekomen. Er zit nog een klein stukje over als het ware. God, Jezus zegt als het ware, maak hem maar vol. Dan gaat hij verder. Slangen, adderige broed. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom zie, ik zend profeten, wijzen, schriftgeleerden naar u toe. En we zien dat in het boek van Handelingen. Daar gebeurt dat precies. En sommigen van hen zult u doden. Stefanus, gedood. Paulus, geprobeerd te doden, maar niet gelukt. En kruisigen. En sommigen van hen zult u geeselen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel, de eerste die stierf, en tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. De laatste. Voorwaar, ik zeg u, luister goed naar de woorden van vers 36. Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Wat zou komen over dit geslacht? Die maat zou vol worden. Wat zou gebeuren aan dit geslacht? Kijk eens naar vers 37 tot 39. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Vier belangrijke dingen. In de eerste plaats, maak de maat van uw ongerechtigheid vol. Nummer twee, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Nummer drie, uw huis wordt als een woestenij achtergelaten. Met andere woorden, hier zitten de woorden van Jezus in verborgen. Dat de stad Jeruzalem verwoest zou worden. En dat weten we natuurlijk ook hier uit hoofdstuk 24. Want zien we dan in hoofdstuk 24? En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En wat zei Jezus? Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Over wat heeft Jezus het dan? Over de verwoesting van Jeruzalem. De maat was vol. Het huis werd als een woestenij achtergelaten. Al deze dingen zouden komen over dat geslacht. Want opnieuw, als wij Matthäus hoofdstuk 23 en 24 lezen, moeten we dat niet in onze tijd gaan zetten, moeten we dat laten waar het staat. Jezus gaf een waarschuwing. Daarnaast, als we dat gaan uittrekken, dan zie je ook in Matthäus hoofdstuk 21, vers 40 en 41, in de gelijkenis van de landbouwers. Wat staat daar? Wanneer dan de Heer van de wijzen gaat komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. En zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Wat werd er gezegd? Al in Matteüs 21. Hij zal de kwaaddoeners en kwade dood doen sterven. Hoofdstuk 22. Daar hebben we een andere parabel die we de parabel noemen van de koninklijke bruiloft. En wat staat daar? In vers 7. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. Laat ik hem helemaal lezen. Vers 1 tot 14. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen, en hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en al deze dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken, en zij grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Hier zien we eigenlijk als het ware gewoon het evangelie in een notendop. De uitnodiging ging uit naar de Joden in de eerste plaats, maar ze wilden niet. De ene had dit, de andere had dit, de andere had zus en de andere had zo. En wat staat er dan in vers 7? Toen de koning dat hoorde, werd hij boos en hij stuurde zijn legers. Bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En opnieuw, Matteüs, Marcus, Lucas, Jezus begint op een hele eenvoudige, simpele wijze. Maar naarmate de tijd vorderde, werden zijn woorden krachtiger. En nu zien we al in hoofdstuk 21, wordt er gesproken over een kwade dood sterven. We lezen in hoofdstuk 22 over een stad die in brand gestoken zal worden. We lezen in hoofdstuk 23, maak de maat maar vol. Je huis zal als een woestenij achterblijven. Deze dingen zullen geschieden aan dit geslacht. Dit zijn allemaal zulke belangrijke dingen als we spreken over deze profetie van Joël. Wat staat er dan in Matteüs 24, vers 23? Jezus heeft beelden gegeven van wat er allemaal zou gaan gebeuren. Dan staat er in vers 23, als iemand dat tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd, als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit, zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Met andere woorden, wat zei Jezus hier? Jezus zegt, ik ga komen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Wat lazen we net in vers 3? Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst. In Matteüs 24 vanaf vers 4 tot en met vers 35. Daar worden al deze dingen beschreven. Er zouden hongersnoden komen. Er zouden pestilentiën komen. Er zouden andere dingen gaan gebeuren. Er zou de gruwel van verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken werd, als die op de heilige plaats stond, dan wisten ze wat ze moesten doen. En nu wordt er gesproken in vers 29, of in vers 27, over zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Jezus zegt, ik ga komen. Maar wat was deze komst? Is dat de komst die nog in de toekomst ligt? Kijk eens goed naar vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspreiden, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, vers 34. Heel belangrijk. Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Met andere woorden, als we heel goed naar Matthäus 23 en 24 gaan kijken, dan zien we dat Jezus in hoofdstuk 33 zegt opnieuw, de maat, maak hem maar vol. Deze dingen zullen gebeuren aan dit geslacht. Je huis zal als een woestenij aan jullie achtergelaten worden. Vers hoofdstuk 24. Wanneer zullen deze dingen gebeuren, zeggen de discipelen. Als Jezus zegt, geen enkele steen zal op de andere gelaten worden. Waar heb Jezus het dan over? En het antwoord is heel simpel. En het antwoord is duidelijk. De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Wanneer sprak Jezus ongeveer deze woorden? In de week voor zijn sterven. Toen sprak hij al deze woorden. Toen kwamen al deze woorden tot de Joden. Dit gaat gebeuren. En Jezus bovenal zei, ik ga komen. Mijn komst op de wolken. Maar dan, uiteindelijk in vers 34, zegt hij ook, dit zal gaan gebeuren aan dit geslacht. Met andere woorden, in 33 heb Jezus al deze woorden gesproken. 37 jaar later, past dat in de woorden van deze context aan dit geslacht? Dat past precies. 37 jaar later. Zeg ik dat goed? Ja, 37 jaar later hebben de Romeinen de stad Jeruzalem compleet en totaal verwoest. Er is nog een vraag die hiermee te maken heeft. Wie heeft nou de stad van Jeruzalem verwoest? Wie heeft dat gedaan? De Romeinen. Absoluut. Maar was er nog meer aan de hand? Kijk eens naar Handelingen 6. Stefanus. Vol van geloof. En vol van kracht. deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dan staat er in vers 11, toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken. Was het nu al 70 na Christus? Dat was het nog niet. We weten niet helemaal precies wat Stefanus gezegd heeft. Maar omdat ze hem daarvan valselijk beschuldigen, moet hij iets daarover gezegd hebben. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Nogmaals, we weten niet helemaal precies wat Stefanus gezegd heeft. Maar wat we in ieder geval weten, is dat Jezus zelf letterlijk gezegd heeft, geen enkele steen zal op een andere gelaten worden. Als het oordeel over de Joden kwam, van wie kwam dat uit? Van wie kwam de uiteindelijke opdracht? De Romeinen hebben het uitgevoerd. Maar de uiteindelijke opdracht kwam van God zelf. Of zoals we mogen zeggen, van Jezus. Want door zijn opstanding heeft hij alle macht gekregen in hemel en op aarde. Dus wat er hier ook maar precies aan de hand is, wat Stefanus nu ook maar precies gezegd heeft, dat weten we niet precies. Maar één ding weten we wel. Het was de Romeinen die Jeruzalem hebben verwoest. Maar waar kwam de opdracht vandaan? De opdracht kwam van God. 70 na Christus. Dat is de grote en geduchte dag des Heren. Laten we nog een klein stukje lezen uit het boek van Jesaja. Om deze gedachte ook wat meer fundament te geven. In Jesaja 13, daar staat dit. De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Waar gaat dit over? Dit gaat over Babel. Babel had uiteindelijk Israël weggevoerd. Waar kwam deze opdracht vandaan? Dat Israël weggevoerd werd? Die kwam bij God vandaan. Kijk eens naar Jesaja 13, vers 1. De last over Babel. Hef op een kale berg een banier omhoog. Verhef uw stem tegen hen. Wenk met de hand, zodat zij binnentrekken, door de poorten van de edelen. Kijk goed naar vers 3. Ik heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden. Ik, wie is de ik in dit vers? Dat is God. Ik heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden. Ook heb ik mijn helden opgeroepen om mijn toren uit te voeren. Zij die uitgelaten zijn over mijn majesteit. Hoor, vers 4, rumoer op de bergen als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken. De heren van de legermachten, monster de krijgsmacht. Zij komen eraan uit een ver land, van het einde van de hemel, de Heere en de instrumenten van zijn gramschap. De Heere en de instrumenten van zijn gramschap om heel het land te gronden te richten. Weeklaag. Vers 6, heel belangrijk. Want de dag des Heere is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten en zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen. Vers 9. Zie, de dag des Heren komt. Meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, ik en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de toren van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen, de aarde zal lostrillen op haar plaats, om de verbolgenheid van de Heere van de legermachten en om de dag van zijn brandende toren. Met andere woorden, een profetie aan Babel, die spreekt over de dag des Heere is nabij. Maar daartussenin lezen we, ik heb mijn geheiligde opdracht gegeven. Kijk eens naar vers 17 van ditzelfde hoofdstuk. Zie, ik zal de meden tegen hen opzetten, die zilver niet achten, op goud niet belust zijn, maar hun bogen zullen jongens verpletteren. Zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien. Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde, Sodom en Gomorra. Wat laat dit zien? Deze profetie laat een aantal dingen heel duidelijk zien. In de eerste plaats, God zou komen over Babel. En wij kunnen dat ook heel goed nalezen in de geschiedenisboeken. Wie waren het die het Babylonische Assyrische Rijk verdelgd hebben? De Meden en de Perzen. De geschiedenisboeken leren het ons. Hier staat het, vers 17. Ik zal de Meden tegen hen opzetten. En dat waren geen lievertjes. Want wat staat er? Zilver, daar geven ze helemaal niks om. Goud, geven ze helemaal niks om. Het enige wat ze willen is doden. Vers 18. Maar zijn bogen zullen jongens verpletteren. Een verschrikkelijke beeldtaal. Maar wel een taal die ons een paar dingen helpt om te begrijpen. Het was God die over Babel kwam, maar wat deed hij? Hij gaf zijn geheiligden, zijn apart gezette, die gaf hij een opdracht. En wie waren dat? De Mede en de Perzen. En wat we ook zien is dit. Vers 10 en 11 laat ons zien hoe deze dagen beschreven worden. De dagen van Gods oordeel. De sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ja, vergelijk dat maar eens met vers 18. Hun bogen zullen hun jongens verpletteren. Zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien. Niet dat we plezier beleven om deze dingen te lezen, maar dit is wat er staat. En dit is wat er gebeurd is met Jeruzalem. Omdat ze Jezus, hun enige heiland en zaligmaker, niet wilden. Zoals er in Matteüs 23 staat, o Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie als een hen die haar kiekens bijeen wilde vergaderen, maar je wilde niet. Het oordeel van God stond voor de deur. De maat was als het ware zo vol. En dit was nog over. En Jezus zegt, maak hem maar vol. Je huis zal als een woestenij achtergelaten worden. Als we lezen over de verwoesting van Jeruzalem, als we Josephus mogen geloven, het bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. Terugkomend op ons thema. Wat is nou precies die geduchte dag des Heren? Het is niets anders dan de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. En hoe verschrikkelijk was dat? Het was verschrikkelijk. Zoals Jesaja 13 de grote verschrikking beschrijft over de mede. Want wat was er gebeurd? Babel had ook zijn maat bereikt. Laten we af gaan sluiten. Wat betekenen nou precies deze dingen? Matteüs 23, 24, we hebben nadruk gelegd op het feit dat dat van toepassing is op de verwoesting van Jeruzalem. En sommige mensen zeggen dan, maar zit er dan niks voor ons in? En natuurlijk zit er ook wat voor ons in. Want weet dat God ook in de toekomst nog steeds een andere dag heeft bepaald, dat hij ook terugkomt met wat we noemen het laatste oordeel. Ondanks het feit dat Jezus krachtige woorden sprak in Matteüs 23 en 24, weten we ook dat er op de Pinksterdag, hoe lang daarna was dat? 60 dagen? 50 dagen? Waren er nog steeds 3000 die zeiden, uh-oh, we hebben een fout gemaakt. En wat zei God? Ik kan je zonde vergeven. Ik kan je alles geven wat je nodig hebt. Dus we weten ook dat in die 37 jaar de Joden nog heel veel kansen hebben gekregen. Maar wij als mensen, en dat mogen wij ook in het bijzonder leren van Matteüs 23, 24, Handelingen 2, de profetie uit Joël, ondanks dat die van toepassing is op die verwoesting van Jeruzalem, dat deel van de profetie, mogen wij ook nog steeds weten, er gaat ook nog steeds een waarschuwing uit naar ons toe. Zoals er een waarschuwing uitgaat van Jesaja 13. Weet dat er een oordeel komt. Zorg dat je voorbereid bent. Dat is belangrijk. We leven in dagen. En ik zeg het ook met respect, waarin we eigenlijk soms alleen nog maar mogen praten over de liefde van God. We leven in dagen dat sommige mensen niet veel meer willen horen van teksten zoals Jesaja 13. Daar moeten we maar gauw doorheen gaan. Want God is een God van liefde. God is een God van vergeving. En natuurlijk is God een God van vergeving. Maar laten we niet vergeten dat God is ook heilig. En zijn heiligheid, die zegt als de maat vol is, ben ik rechtvaardig om iemand uit te delgen. Dat is dezelfde God. Laten we daar rekening mee houden. En dan zegt de Bijbel, is daar nog ruimte voor angst? In volmaakte liefde, daar is geen angst. Wij hoeven niet bang van God te zijn. Maar we moeten wel rekening houden met zijn oordeel.